Dit is Daily Minutes PS, een bijdrage over populaire wetenschap in de ruimste betekenis. De bijdrage van vandaag gaat over oceanliners. Ik was een jaar of wat geleden erg verbaasd toen ik ontdekte dat de Titanic nog twee vrijwel identieke zusterschepen heeft gehad. Zusterschepen. De aandacht voor de Titanic is zo groot dat die twee andere schepen daardoor in de publicaties hierover volledig zijn ondergesneeuwd. Titanic was er eentje van de zogenaamde Olympic-klasse van schepen voor transatlantisch verkeer. Het eerste schip was de Olympic uit 1911, gevolgd door de Titanic uit 1912 en de derde was Britannic die in 1914 in de vaart werd genomen. Het waren schepen die gemaakt waren met name met de gedachte aan toeristen die in de toeristenklasse reisden. De schepen hadden echter ook een derde klasse, deze waren voor arme immigranten. Het bedrag voor de overtocht, $32, was in die tijd voor de meeste immigranten toch niet een bedrag dat ze konden betalen. Ondanks de luxueuze toeristenklasse was de derde klasse vanwege de aantallen voor de eigenaren echter wel de meest winstgevende. De schepen werden als onzinkbaar geadverteerd, maar dat is, zoals de geschiedenis leerde, een relatief begrip. Ze beschikten echter wel over een dubbele waterdichte romp en dat was een noviteit. De Britannic was dus de laatste die in dienst genomen werd, kort voordat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Het schip werd door de Britse Royal Navy opgeëist om dienst te doen als hospitaalschip. Tijdens de zesde tocht als hospitaalschip liep de Britannic in de Egeïsche Zee op een mijn en zonk daarbij ter plekke. Daarbij kwamen 32 opvarenden om. De Olympic echter had als enige van de drie schepen een succesvolle carrière. Ze bleef in de vaart tot 1934 en werd in 1935 in Schotland op een zeewerf gesloopt. De schepen waren van buiten grotendeels identiek met soms dingen als een paar ramen op een dek extra. Het interieur van de drie was echter sterk verschillend. Er is mogelijk nog een vierde Olympic-klasse schip, of komt. Dat is er eentje waar momenteel voldoende aan de huidige moderne veiligheidsregels aan gewerkt wordt. Het is een project van de Australische miljardair Clive Palmer. Hij kwam met het plan in 2012. Palmer is niet de eerste die zoiets voorstelt, maar er lijkt een flinke kans dat het hem lukt om voor een bedrag van een beoogde $500 miljoen een schip te bouwen. Het project liep een flinke vertraging op. De bouwer geeft onder andere COVID-19 als oorzaak aan, maar concreet zou het schip vanaf 2025 gebouwd kunnen worden. Dit nadat er in de afgelopen jaren al uitgebreid aan het ontwerp is gewerkt en er zijn ook modellen gebouwd om te kijken hoe de aan de moderne eisen aangepaste romp zou voldoen. Er zijn inderdaad een aantal verschillen. Bijvoorbeeld wordt de onderkant van het schip breder voor een verbeterde stabiliteit. Het schip wordt gelast en niet gepopnageld, krijgt een betere stroomlijn en een moderne boeg die zodanig kleiner is dan de huidige schepen dat het ontwerp niet al te zeer verstoord wordt. Ook komen er stabilisatoren, waarschijnlijk hydraulisch, om het varen comfortabeler te maken. En de aandrijving die gebeurt niet met stoom, maar met moderne diesel-elektrische motoren. De grootste aanpassingen zijn echter op het gebied van de veiligheid. Terug echter naar de tijd van de Titanic. Tot aan de komst van de Boeing 707 werd de reis tussen Europa en de VS gedomineerd door dit soort oceaanschepen. De laatste in die rij waren de Queen Mary en de Queen Elizabeth. Momenteel is er nog één van dit soort schepen die bestaat en dat is de Queen Elizabeth II. Queen Elizabeth II is echter gebouwd voor zowel transatlantische lijndienst als om als cruiseschip te functioneren. Er is een heel groot verschil tussen een modern cruiseschip en schepen als zoals de Queen Elizabeth en de Olympic-klasse schepen. Cruiseschepen zijn gemaakt om bij zwaar weer de haven op te zoeken. Bij zware zeegang zouden ze vergaan. De transatlantische lijnschepen die waren gemaakt om een lijndienst te onderhouden in vrijwel alle soorten van weer. Dat soort schepen zijn niet geschikt voor cruisers. Dat is met de eerste Queen Elizabeth wel geprobeerd toen de belangstelling voor de lijndiensten afnam. Maar het was bijvoorbeeld een groot probleem dat zo'n schip door de grotere diepgang in vrijwel niet één haven in het Caribisch gebied kon aanleggen, wat de moderne cruiseschepen wel kunnen. Dagjesmensen die een van de eilanden wilden bezoeken, moesten dat met tenders doen, wat oncomfortabel en tijdrovend is. Bij mij leefden overigens meer misverstanden over de periode hiervoor. Ik heb altijd gedacht dat er niet veel interactie was tussen bijvoorbeeld de VS en Europa in perioden zoals de eerste helft van de 19e eeuw en misschien nog wel eerder, toen er nog geen telegraafverkeer tussen de werelddelen mogelijk was. Maar ondanks dat een overtocht in die tijd beslist heel gevaarlijk was en lang duurde, werd er ook in die periode en daarvoor geregeld heen en weer gereisd tussen de VS en bijvoorbeeld Engeland. Ik kwam hier voor het eerst achter door een true crime podcast die zich in hoofdzaak richt op historische misdaadverhalen en enkele andere podcasts met true crime in de periode van voor 1900. Het bleek in die tijd heel gewoon te zijn dat een koor uit Engeland in de VS op tournee ging. Een Amerikaanse vrouw trouwde met een Engelsman, bezocht meermaals haar familie in de VS. Natuurlijk, als je er een week of een paar weken over doet om zo'n reis te maken, dan ga je minder vaak. En je verblijf zal langer duren, omdat het anders de moeite en het geld niet waard is. Maar het was beslist niet zo dat mensen, nou ja, met name van de midden- en de hogere klasse, zoals ik aanvankelijk dacht, naar de VS vertrokken, waar daar er in het geheel in het vroegere vaderland, behalve af en toe een brief, iets meer van ze werd vernomen. Mensen die daar gingen kwamen af en toe terug. En ook de Amerikaanse president en andere politici maakten uiteraard reizen naar Europa en andere plekken op de wereld. In de tijd van de Oceanliners waren er op de lucratieve route naar de VS meerdere bedrijven actief. Waarbij in het laatste deel van de periode van de Oceanliners er een hevige strijd was om de Blue Ribbon. Die het bedrijf kreeg dat met de hoogste gemiddelde snelheid de oversteek wist te maken.
30 Minutes PS is copyright Peter John Productions. Titelmuziek is van Blasco, Creative Commons 2.0. 30 Minutes PS is te vinden op internet, maar is ook elke avond rond 7 uur te beluisteren op de middengolfzender Radio Theepot. Die uitzendt vanuit Gasselt en Nijveen op 918 kHz. Je kunt Daily Minutes PS mailen op het korte mailadres x@xdv.me. En natuurlijk ook op de Facebookpagina van Radio Theepot.